Dan hebben we op zijn verjaardag taart gegeten en dan hebben we gezegd van kijk, hier is een gsm, maar dat is mijn contract. En natuurlijk het perfecte moment om het hem te laten tekenen, want hij was echt vol verlangen om die gsm te krijgen. Dus alles wat in het contract stond, was oké.
Hey, welkom bij Typisch Tieners, de podcast van de Gezinsbond, waarin we het hebben over een bijzondere, maar ook bizarre periode vol veranderingen, de puberteit van je kinderen. Ik ben Sarah van Gijzeghem, ik ben mama van 3 en opvoedingsexpert bij de Gezinsbond. In elke aflevering babbel ik met een bekende en interessante Vlaming die 1 of meerdere tieners in huis heeft. We hebben het over die grote en kleine uitdagingen die op je pad kunnen komen. Sociale media, discussies, gamen, liefdesverdriet, tot ook die eerste pint of zelfs ja, die eerste vape. Verwacht hier vooral geen kant-en-klare adviezen voor de perfecte opvoeding van je kroost, maar ik geef je wel graag wat anekdotes mee over het leven zoals het is, ook een flinke portie inspiratie en een goede scheut. Ah, zie je wel, het is overal iets. Hè. En sorry alvast, ik ga er niet voor kunnen zorgen dat je tieners stoppen met oogrollen of dat jij ineens wat minder cringe bent. Maar boeiend wordt het wel. Dat geef ik je op een blaadje. Of ja, ik stuur het via Snapchat. Dit is Typisch Tieners.
Wat is jouw naam?
Steven van Herwegen.
Van waar kennen we jou?
Van televisie en van de radio.
Aantal tieners in huis?
Voorlopig 2.
Leeftijd van die tieners?
11 en 13.
Wat is voor jou de ultieme song uit je eigen puberteit?
Lucky Man van The Verve.
Waar kunnen jij en je tieners samen heel hard om lachen?
Om reeks op tv zoals Gumball en Family Guy. En met mensen die niet kunnen lachen.
Hoe cringe ben jij volgens je tieners? Als je het moet zetten op een schaal van ça va wel tot... Amai, daar kom ik echt liever niet mee buiten.
Als er nog iets is boven, amai, daar kom ik liever echt niet mee buiten, dan is het dat.
Ja, dag Steven.
Dag Sarah.
Hallo. We hebben hier een foto bij ons van jou als puber. Ik ga even beschrijven wat ik zie.
Ja, ik ben benieuwd hoe dat je het gaat beschrijven.
Ik zie een gewone doorsnee jongen, denk ik, met vrij lang haar. Tot over zijn ogen en een t-shirt van Greenpeace. This body is in danger. Je was een jaar of 13 op die foto?
Ja. Ja.
Uh-huh. Wat voor puber was jij op dat moment?
Ik was eigenlijk op dat moment een ongelooflijk brave, verlegen jongen. Wel een trage geweest, dus ik heb zo echt mijn scheut pas op mijn 17 of zo gekregen. Dus ik ben heel lang klein geweest en heel lang dachten ze ook dat ik een meisje was. Dus in een delijs of zo, als ik dan voor mijn ouders een boodschap ging doen, dan zeiden ze ook altijd, dag juffrouw. Ik denk ook omwille van dat lang haar. Ja. Dat was zo wel mode in de begin jaren 90, in de grunge-periode. Maar verlegen en nogal op mezelf, dat denk ik dat ik op dat moment was.
Ja. En hoe zou je de band met je ouders omschrijven toen je een puber was? Was dat heel open? Kon er veel gepraat worden? Of hoe zat dat erin?
Ja, op zich... Mijn ouders waren wel best open. En ik merkte ook wel opener dan bij andere vrienden. Wat ik soms tof en soms niet tof vond. Bijvoorbeeld het typische gesprek over seksualiteit. Uh-huh. Ik snij je meteen een onderwerp aan wat tieners fantastisch leuk vinden om met hun ouders te bespreken. Ja, die vonden dat dan nodig, omdat dan toch ook regelmatig zo van als er iets is of je hebt vragen. Dus dat, ze maakten daar bijna een sport van om de dingen bespreekbaar te maken. Wat ik zeker in retrospect goed vind, maar op dat moment echt wel niet zo tof. Ja, de dingen werden wel besproken.
Oké. Okay,
ja, werd weinig onder de mat geveegd.
Ja, vrij uitzonderlijk toch wel voor die generatie. Allee, niet dat je zo oud bent, maar
dank
toch, hè, zo'n open communicatie was toen nog niet zo standaard, hè, toch?
Nee, het is waar. Maar dat is natuurlijk een verschil. Ze waren wel open in communicatie, maar introspectie, dat is iets anders.
Ja, oké. Okay.
zeker waar. Zeker mijn moeder, die werd aan de VUB, dus die op de werkvloer werd die sowieso al met een soort progressievere wereld geconfronteerd dan mijn vader die les gaf in het KTA, technisch onderwijs. Dus ja, er werd wel ingezet op babbel als er iets is.
Oké. Okay. Ja. En nu dat je vader bent van tieners zelf, heb je dat overgenomen? Ben jij ook een babbelaar?
Ik probeer dat toch heel hard te zijn. Ik ben van nature geen babbelaar. Mm-hmm. Dus ik vind het eigenlijk heel moeilijk om echt te vertellen wat er is. Ik merk aan mijn kinderen dat ze dat ook heel moeilijk vinden. Maar toch weet ik dat het superbelangrijk is om dat te doen. Dus ik probeerde in het begin zo de typische gesprekken na school. Hoe was het op school? Ja, dan krijg je altijd de reactie, laat mij gerust.
Of slecht.
Of saai, gewoon. En ja, dus ik kwam ook nooit iets te weten over mijn kinderen. En dat... ja, ik denk dat veel ouders dat zullen herkennen, maar dat frustreerde mij, omdat ik dacht, ik moet toch wel een beetje weten wat er leeft in mijn kinderen. Dus dan eigenlijk wel het systeem geïnstalleerd van, oké, op het einde van de dag, als ik ze in bed steek, kruip ik erbij en babbel ik met hen. Gewoon om, en al twee standaard vragen van, oké, wat vonden we vandaag heel leuk en wat vonden we eigenlijk niet zo leuk? En wat hoopt het dan morgen anders is dan vandaag? Zo, dat soort... Ja, dat was dan zo wel een manier... Om een beetje te weten, een beetje meer te weten te komen dan wat ze normaal zouden vertellen.
Ja, maar supergoed bezig dan, vader van Erwegen. Ja. Dus wat we bij de Gezinsbond altijd zeggen, neem je tijd om te praten met je kinderen. Jij deed dat gewoon.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat bij mij een soort ongeduld was. Omdat ik dacht, van, waarom vertellen die nu niet veel? Ja. Heel concreet, 4 jaar geleden zijn hun mama en ik uit elkaar gegaan. En dan is dat natuurlijk een periode dat je... heel hard focust op, oké, hoe voelen die zich? Hoe beleven die dat? En dan zeiden die eigenlijk heel weinig. En dan zijn eigenlijk momenten dat je denkt, nu zou ik echt graag willen weten wat er in hen omgaat. Maar goed, ik heb ook wel rust gevonden in het feit, als er echt een probleem is, dan zeggen ze het wel. We hebben ook al een paar keer gemerkt als er iets is op school of ze voelen zich echt slecht. Ja, dan zeggen ze het. Dus dat is oké.
En je had dat gezellig ritueel van zo... even erbij te kruipen en zo. En lukt dat bij die oudste nu ook nog, nu dat dat zo'n puber is? Allee, kom vader, we gaan een keer knuffelen en ons verhaal doen.
Een half jaar geleden zei hem zo, ja, dat hoeft niet meer. Dat was eigenlijk echt inderdaad dat mijn hart brak. Ja. Maar we hebben het ritueel wel nog, dus ik zit nu op de rand van zijn bed. Of hij heeft zo'n zeteltje naast hem, zit ik in dat zeteltje. Dus we doen het nog wel, maar het is inderdaad niet meer bij elkaar kruipen. En,
dat is letterlijk en figuurlijk een beetje een afstand dat hij eigenlijk. Hè?
Ja, inderdaad. Het is toch ongelooflijk hoe dat je... Allee, vanaf dag 1 eigenlijk al je kind lost. Hè. Dat klinkt nu heel cru wat ik zeg, maar op het moment dat die eerste 3 maanden denkt van oké, je bent dag en nacht bij dat kind, maar dan gaat hij naar de kruis en dat is al de eerste keer loslaten en dat stopt eigenlijk niet.
Nee, en het gaat er niet op verbeteren. Sorry dat ik het zeg, maar de puberteit breekt aan. Merk je nog op andere vlakken dat hij zo'n beetje afstand zoekt?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld... ja. Is natuurlijk een puber met een lichaam in transitie. Ja. Of hij pretendeert toch dat het in transitie is. Dus het de badkamer delen, dat is een no-go. Nee. Hè? Dus waar we vroeger samen in de badkamer douchten en zo, was allemaal super evident. Is dat nu... ja, dat gaat niet. Ja. Dus daaraan merk je van, oké, er is echt iets aan het veranderen. Hij neemt daar afstand in. Ik breng ze nog naar school... het aan de schoolpoort afzetten mag ook niet meer, want dat is mega cringe om...
Met jou dan?
Ja, dat is natuurlijk, het aspect... Nee. Ja, dat is natuurlijk nog inderdaad een bijkomend aspect van... Oké, ik heb een bepaalde bekendheid door tv, dus ik snap ook wel dat dat voor hem ook wel een extra laag is die vervelend is. Maar soms... ja, onlangs ging hij op GWP. En
dat... Wat is dat ook alweer?
Ja, sorry. Dat wil zeggen geïntegreerde werkperiode. Dus dat is zo een 3 à 4 dagen dat... klassen ergens naartoe gaan om een educatief project te doen aan de zee of in de Ardennen of zo. Ja. En dan moest ik hem aan het station van Aalst afzetten. Dus morgens vroeg, en hij is nog best klein, dus een grote valies, een slaapzak, een kussen. En ik mocht hem niet afzetten. Ik moest echt 2 straten verder wachten en vandaar ging hij dan te voet. En dan zag ik hem zo sukkelen met die valies en dan dacht ik, mijn gast. Maar goed, dat is dan de afstand of de ruimte die ze blijkbaar nodig hebben.
Ja, en zo dat loslaten, uiteraard snap je dat. Van oké, hij wil nu alleen naar zijn vrienden stappen en zo. Maar knijpt dat ook zo'n beetje in je hart van, we zitten daar al?
Zeker, ik vind het ongelooflijk snel gaat.
Zot, hè?
Het is zo, ben ik dan bij de kleinste, die 11 is, die wel nog heel aanhankelijk is en nog veel knuffelt. De naaste knuffelt ook, maar dat is gewoon anders als het donker is. En weet zeker dat er niemand kijkt. Dus ik geniet dan nog wel extra van de jongste, wetende dat dat misschien binnen dit en een half jaar of een jaar ook voorbij is. Ja, ik vind wel dat dat supersnel gaat. Vind ik een lastige. Ja.
Nu, doordat je nummer samen bent met de mama van de jongens, heb je natuurlijk ook al een oefeningetje achter de rug in loslaten. Blijft dat iets moeilijk of iets lastig? Van, ik heb mijn kinderen maar part-time? Of,
ja, we hebben ze week om week. Hè. Dus maandag tot maandag. Mm-hmm. In het begin vonden we dat afschuwelijk moeilijk. Ja, dat besef van zo, oké, je gaat je kinderen veel minder zien. Die continuïteit van die gewoon elke dag te zien is weg. Ja, dat is wel echt een extreme vorm van lossen. Nu goed, zoals alles in het leven, als je daar op de juiste manier naar kijkt of probeert de dingen te aanvaarden en te omarmen, vind je ook wel een manier... Om daar een meerwaarde aan te geven. En in dit geval is dat, ben ik ook echt heel gefocust op hen. Waardoor het ook, dat er ook veel meer connectie is. Mm-hmm. En de weken dat ze niet zijn, probeer ik dan te compenseren door mij op andere dingen te focussen, wat ook aangenaam is.
Ja, ja.
Dat ik wat meer kan werken of sporten of mensen zien. Dus dat. Maar effectief, het is zeker een versnelling in het lossen van uw kinderen.
Ja,
ik bedoel, iedereen weet op een dag, uw kinderen zijn weg. Mm. Je blijft voor altijd je ouders en ik ga ervan uit dat je je altijd verantwoordelijk blijft voelen en blijft op een of andere manier zorgen maken of afvragen van hoe gaat het met hen. Maar ik merkte aan mezelf, toen ik vader werd, was er een soort, en ik ga dat goed doen en ik wil de perfecte papa zijn. Dus ik verloor mij bijna in het, ik wil het echt uitstekend doen. Een soort perfectionisme. En dat is dan, je moet ook durven de mindere hoofdstukken in je leven omarmen. Wat de breuk mij bijgebracht heeft, is dat lossen van dat perfectionisme. Namelijk van, oké, aanvaarden, je kunt maar tot op een bepaald punt er zijn voor je kinderen en de best mogelijke versie van jezelf zijn. Maar dat is het. Als zij bij hun mama zijn, zijn er wat andere accenten in hun opvoeding.
Ja, ja, ja.
En in plaats van daarnaar te kijken als zijnde van, oh, ik ben perfectionist en ik moet hier wat de controle lossen over mijn kinderen, heb ik dat eigenlijk omgezet in, ja, maar wacht, zij krijgen daar andere dingen mee die ook verrijkend zijn. Dus de combinatie van de twee is voor hen super interessant. En los het.
Ja.
Dus dat heeft ongelooflijk deugd gedaan.
Ja, ja, ja. En hoe doen jullie dat in verband met afspraken die er moeten gemaakt worden? Want ja, dat is nu wel geen groot verschil dat ze hun schoenen hier wel of niet moeten uitdoen, maar je hebt toch wel een paar grotere beslissingen die moeten genomen worden. Scholen, op welke leeftijd geven we een smartphone en zo. Hoe doen jullie dat om daar onze afspraken te maken?
We hebben zo een rechtstreekse lijn. Ik bedoel, we bellen elkaar een paar keer per week of sturen wat berichten. Maar dat soort onderwerpen bespreken we dan.
Allee, ja.
Dan zien we elkaar eigenlijk hebben we van in het begin beslist, we willen die kinderen zo min mogelijk belasten met onze beslissing.
Ja.
En een van die manieren om hen niet te belasten, is te zorgen dat wij, ja, en dat vraagt wel wat tijd en herorganisatie, maar dat je als ouders wel blijft samen je kinderen opvoeden.
Ja,
ja, dat is soms minder evident, omdat je fysiek niet altijd bij elkaar zit, waardoor je niet altijd snel dingen kunt bespreken of maar het voordeel daarvan is dat je soms wat afstand hebt en dus dingen kunt laten bezinken. En soms kun je als koppel verliezen in...
Mm-hmm.
Ja, maar ik zie het zo. Nee, ik zie het zo. En ja, je weet dat dat een situatie is die je moet verzorgen en beschermen.
Mm-hmm.
En als er afstand is, is dat ook complexer. Of ontaarde dingen misschien ook, omdat je elkaar soms fysiek niet ziet. Dus dat... Ja, we hebben een manier gevonden om eigenlijk met veel respect en begrip voor elkaar altijd de juiste oplossing te vinden. Dus dat is wel aangenaam, ja.
Ja. En heb je de indruk dat dat voor de jongens makkelijk is, als ze dan hier thuiskomen? Oké, nu zijn het ons vader zijn regels en daar is bij mama. Merk je dat ze zo wat tijd nodig hebben om te wennen? Of
ja, in het begin zeker wel. Ja. Met zo die eerste maanden, jaar zelf, dat inderdaad zo, zowel zij als ik, ja, dat is even een moment van weer wennen. Hè, van oké, je bent terug samen. Of zowel het begin als het einde, van gevoel van oké, ja, straks ga ik die weer een week niet zien. En zij voelen dat ook. Dus dat, maar ondertussen... Mm-hmm. Heb ik eigenlijk het gevoel dat er eigenlijk smooth in elkaar loopt. Je merkt dat op een bepaald moment, als ze vertellen spontaan hoe het bij mama was en wat ze er allemaal gedaan hebben, we weten ook wel, oké, die voelen zich veilig om... Natuurlijk zijn dat voor een stuk twee andere werelden. Het zijn twee andere huizen, andere gezinnen. Mm-hmm. Dus dat, andere dynamieken, dat is logisch. Dus dat vraagt gewoon heel veel tijd voor hen om daarin te gedijen. Maar ondertussen is dat wel echt gelukt, ja.
Ja, ja. Ik had daar juist ook al eventjes gezegd, ik heb bepaalde dingen moeten leren loslaten. Nu, de zorgen in je hoofd, ik denk dat geen enkele ouder dat ooit leert van dat los te laten. Wat zijn voor jou zo dingen waar je echt zorgen kunt over maken? Zeg maar, hè, we hebben het milieu, we hebben smartphones en sociale media. Wat zit er voor u als grootste bezorgdheid?
Ja, dat zijn vrij... Ik denk, goh, heel, heel basisangsten merk ik zo nu met mijn zoon in het middelbaar te hebben. Van oké, ik vond school zelf niet zo leuk. En dat komt allemaal terug. Zo het gevoel van, amai ja, het is toch echt een jungle. U door de majora wringen. Een angst die heel concreet is vandaag, is mijn jonge tieners in huis. Oké, gaan die dat traject goed uitrijden? Wat staat er ons eigenlijk, wat staat er hen in de eerste plaats te wachten? En wat staat er ons te wachten? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden, of anticiperen? Dus daar... Ik heb het gevoel dat zo, kleuterjaren, lagere school, dat eigenlijk vingers in de neus is. Dat is allemaal vrij overzichtelijk. Maar nu, ja, dat is ook lossen. Hè. Ze komen in de wereld, het middelbaar, die wat harder is, waar ze ook meer keuzes moeten maken, waar er meer van hen verwacht wordt. Dus ik... daar zit zeker een angst van, oké, gaat dat allemaal lukken?
Ja.
Dat is voor de meest concrete angst die ik vandaag voel. En op termijn, ik merkte zo, als het dan ging over studiekeuze, van ja, we zitten in een wereld die hard is, die moeten echt goed kunnen studeren, diploma's hebben. En tegelijk dacht ik van, wat zeg ik toch allemaal? Ik bedoel, waar leggen die kinderen op? Ik bedoel, als die echt iets vinden, wat ze graag doen en goed in zijn, en dan vinden die hun weg wel.
Ja.
Maar goed, dat is de moeilijkste weg om te bewandelen, omdat de makkelijkste weg is, je gaat hard studeren en diploma
Chique
en
diploma,
cijfers.
Dat is...
Dat zijn zo angstellingen van, oké, wat gaat er van die kinderen worden in deze wereld?
Ja.
Maar ik kan dat ook heel goed relativeren, omdat ik ben in de jaren 80 kind geweest en er was ook veel miserie. En dan vroegen mensen zich ook af van, waar gaat het naartoe en welke toekomst heeft de jeugd? Dus dat komt altijd wel goed op een of andere manier.
Iets wat heel anders is dan toen dat wij opgroeiden, zijn heel die sociale media, maar ook gamen bijvoorbeeld, is dat ik van heel veel ouders hoor, is van, amai, die worden echt opgeslorpt door spelletjes. Je zit met twee jongens in huis, zitten er gamers bij?
Ja, zeker. Ja.
Ja, dat is, met een zucht.
En dat is ook iets inderdaad, dat ik vind dat constant manier van... Dat is managen en bijsturen. We hadden afgesproken van, oké, onze kinderen krijgen vanaf ze 12 zijn een smartphone. Dus we hebben er al één met een smartphone. En dan hebben we eigenlijk een contract opgesteld tussen mama, papa en de zoon.
En dat contractje, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe komt dat tot stand?
Ja, we hadden online wel wat voorbeelden gezien. En dan hebben we dat echt, was een echt contract opgesteld. Ik denk 2 A4's. Dan hebben we op zijn verjaardag taart gegeten. En dan hebben we gezegd van, kijk, hier is een gsm, maar dat is mijn contract.
Okay.
En natuurlijk het perfecte moment om het hem te laten tekenen, want hij was echt vol verlangen om die gsm te krijgen. Dus alles wat in het contract stond, was oké.
Okay.
Maar we hebben dan echt punt per punt overlopen van, oké, je pakt op als je ouders bellen, je gsm altijd opladen. Dat is de schermtijd, geen social media. Maar eigenlijk, ja, vrij zakelijk. Om echt wel duidelijk te maken van, kijk, dat zijn echt de voorwaarden. En dan hebben we dat met 3 ondertekend, mama, papa en Lenny.
Chic. En had hij al een handtekening dan?
Ja, dat wel. Dus, dat was werkelijk geen probleem. Want hij had ook wel eens agendas en zo.
Ah, ja.
Dat was hij zeker in geoefend. Dat was geen probleem. Maar goed, ja, je voelt dat... Het digitale voor die kinderen de gate to the world is, als in, dat is de connectie met hun vriendjes. Dus dat hen ontzien heeft geen enkele zin, want dan isoleerde hen en dan maakte van hen gasten die wat buiten de samenleving staan. Mm-hmm. En de jongste gamet ongelooflijk graag. Als we daar geen schermtijd zouden opkleven, zou die dag en nacht gamen.
Ja.
En je merkt dat ook als soms, ja, ik ben aan het koken en ik vlies dan uit het oog dat schermtijd voorbij is en dan is die 20 minuten of een half uur langer bezig en ik zeg stop, dan is die echt over zijn toeren.
Ja.
En dat vind ik echt moeilijk. Dus dan merkte ook van, oké, dat is echt nodig om die in tijd te beperken. Maar het zal managen blijven, omdat hij heeft nu een gsm. We staan niet in het contact dat hij in de auto niet op zijn gsm mag. Dus overal zit hij dan op zijn gsm. Ik voel me dan zo'n oude man die zegt, zeg, we zitten in een auto, laten we toch eens praten met elkaar.
Ja.
Kijkt hij zo, praten met mijn vader. Dat is helemaal zot geworden. Maar bijvoorbeeld, Flynn is nu verjaard en dan heeft hij die shot van Roblox. Dan heeft hij aan al zijn vriendjes gezegd, voor mijn verjaardag zou ik graag Roblox-kaarten krijgen. Dus dat zijn dan waardes, waarmee je dan van alles kan kopen binnen de wereld van Roblox. En ik denk van, hoe kan dat nu? Dus dan heeft hij dan, voor 40 of 50 euro kaarten gekregen van allemaal vriendjes. En dan is mijn reactie van, maar dat is zo weggesmeten geld. Maar goed, ik moet dan direct denken aan mijn ouders, die toen ik als kind mannetjes van die A-team of Masters of the Universe wou, dat die ook zeiden van, dat plastieke mannetjes gaan dan nu geld aan geven.
Dus
kijk, het zal van alle tijden zijn.
En probeer je soms eens mee te spelen, want dat is zo een opvoedkundige tip. Hè,
van... Als ze soms naar YouTubers kijken, dan ga ik er wel eens bij zitten om te zien van, oké, wie zijn dat en waarom kijkt je daar graag naar?
Mm-hmm.
Om een beetje zicht te krijgen op wat ze zien. Maar ja, ook daar... Wil ik het evenwicht houden tussen, ik wil niet het gevoel hebben dat ik hen constant controleer.
Nee.
Want A, dat gaat niet.
Mm-hmm.
En B, ze hebben ook wel recht op die privacy om zelf wat dingen te ontdekken.
Ja.
Dat is een moeilijke. En ik babbel er wel veel over. We hebben het heel vaak over niet gamen met iemand die je niet kent. Nooit uw gsm geven aan mensen die je niet kent. Dus, en dan zeg je, ja, papa, dat weten wij toch allemaal.
En een oogrol erbij waarschijnlijk.
Ja. Maar soms, de jongste was dan deze week aan het met de VR-bril aan het spelen. En dan, ja, er komen dan zo mensen meedoen die hem niet kent. En dan roept hem... Oh my god, hier is een pedo. Eruit, eruit. Dus dan, daar zijn ze dan zo hard op gefocust op. Dat is iemand die ik niet ken. Dat is wellicht de pedo.
Dus, ja, ze zijn goed geïnformeerd.
Oh, ja, op zich wel, ja, ja, ja.
Zijn er zo dingen dat je denkt van jezelf van... Ga, op dat vlak ben ik nu toch echt wel goed bezig. Dat, die een tip zou ik willen meegeven aan andere ouders van tieners. Allee, je hebt zo uw, ja, ik weet niet, iets waar je altijd naar teruggrijpt, dat zegt, dat marcheert nu bij ons.
Ja, we hebben een aantal rituelen, denk ik, die ervoor zorgen dat er altijd wel de momenten zijn om naar uit te kijken. Hetgeen wat het beste werkt, of waarvan ik fier ben dat dat lukt, is als die zo tussen hun 9 en hun 11 soms super onredelijk en kwaad worden, of allez, onredelijk gedrag. Mm-hmm. Vond ik dat heel vaak moeilijk om als single dad, om een modern woord te gebruiken, waar de momenten dacht van, oh, waarom stapt er nu niet eens iemand binnen die zegt, ik pak het even over.
Ja.
Die momenten hebben er wel voor gezorgd. Ik dacht van, oké, het is nu, ofwel zink ik nu in, terwijl dat gaat niet, want ja, mijn kinderen zijn er hierover aan het gaan. Ofwel doe ik er iets aan op een manier dat het alsmaar minder voorkomt. Door altijd goed naar hen te luisteren, waarom dat ze erover gingen of wat hen stoorde, en dat niet te veroordelen, kon ik gaan naar... Maar ik vind wel dat je moet excuseren, want je bent erover gegaan. Merkte ik zo, niet op dat moment zelf, maar zo de keren nadien, dat die er bleven overgaan en dat ik dat voor een stuk... Allez, ik zei van, dat gaat niet, maar ik liet het wel wat gebeuren. En dat hij dan zo na een half uur of een uur terugkwam en zeiden, sorry, ik ben erover gegaan. En hij dacht van, ah, oef, wat een doorbraak. Dus ja, dat ding van, oké, het niet veroordelen waarom ze het doen, waarom ze erover gaan, of waarom ze hysterisch worden, of koppig, of, maar wel de manier waarop ze het doen.
Ja.
Namelijk van, oké, je hebt recht om kwaad te zijn, om stress te hebben, om frustratie. Dat is allemaal prima.
Ja.
Maar vind een andere manier om dat te uiten.
Ja, 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 ja.
En zegt sorry voor het feit dat je fysiek waard of allee, wat het ook is. En dat vind ik wel fijn, dat systeem lukt. Dus die gaan er nog altijd over. En dat is ook natuurlijk een les die ik voor mezelf getrokken heb, waar ik mij in het begin ook heel hard liep meeslepen door...
Door die emoties die allemaal op je afkomen.
Ja, dat was zo de eerste standaardreactie van... Ja. Die roepen hier, die zijn fysiek... Ik ga dat ook doen. Ik voelde me altijd zo slecht. Ik dacht van, hoe kan dat nu dat ik daar mij zo laat in meeslepen? Mm-hmm. Waardoor ik me slecht voelde, zij zich slecht voelde. Daar ben ik wel fier op, dat een systeem is waar dat we die crisismomenten kunnen managen.
Ik ben ook wel fier op u als ik dat zo hoor. Dat goed doet, ja. Heel goed. Allee, de emoties laten zakken en er nadien is over.
Ja.
Dat is super, toch?
Ja, dat is kei moeilijk.
Snap ik. En heb je zo ooit... iemand aangesproken als dan voor die moeilijke momenten, voor dat zo wat de baas te kunnen, dat je tegen vrienden kon zeggen van, goh, amai, dat ging even niet of zo. Had je zo sparring partners, om
zeker
zo te zeggen?
Ja, dat is natuurlijk het leuke is aan vrienden hebben, dat je meestal ook zo wat in de vriendenkring met dezelfde generatie kinderen zit of zo. Dus dat, zoals alles in het leven wat moeilijk is, helpt het als je hoort dat andere mensen daar ook...
Het is overal wel iets.
Ja, voilà. Ja. Dus dat is dan de helft van de oplossing. Dat je weet van, oké, dat ligt niet aan mij of aan ons. Dat is gewoon wat er gebeurt tussen ouders en kinderen op die moment.
Ja,
zeker. En ook, ik lees daar graag over. Ik wil dan op zoek gaan naar... Ik ben nogal oplossingsgericht. Dus ik zoek dan naar manieren om daar... Dat is mijn manier om... Als ik me dan slecht voel over de situatie, om te weten van, oké, hoe kan ik het volgende keer anders doen? Dus dan informeer ik mij graag.
Amai.
En ik kan me daar soms wel te veel in verliezen, denk ik. Soms denk ik van, oké, ik merk ook soms dat ik heel theoretisch tegen mijn kinderen ben. Dat ook echt één hoor in, ander hoor uit.
Deze deskundige heeft gezegd dat ik nu...
ik probeer dan inderdaad, dan denk ik van, pastoor, van de regering is weer bezig.
Ja, oké. Ik zit nog met een paar afsluitende vragen. Lukt het nog voor jou om ze te beantwoorden?
Dat lukt helemaal nog.
Ça va? Okay.
Goed, ja, geen probleem.
Als je zo naar de toekomst kijkt, welke dromen heb jij voor je tieners of wat zou je hen toewensen?
Goeie vraag. Dan zal mijn antwoord zijn dat ik hoop dat ze zo vrij als mogelijk in het leven mogen staan. Daarmee bedoel ik dat ze zo vrij als mogelijk in hun hoofd en hart zijn. Dus dat ze de dingen kunnen doen die hen blij maken. En als ze pech hebben of tegenspoed, de veerkracht hebben om door te doen, om niet op te geven. Dat zijn eigenlijk, denk ik, de twee voor mij belangrijkste dingen. Mm-hmm. En dat ze zich focussen op een goed leven, een waardevol leven, en niet per se wat de omgeving of de samenleving hen opdringt. Dat klinkt nu heel...
diep.
Ja, maar ik ben voor de samenleving, voor alle duidelijkheid. Ja. Ik vind de samenleving aangenaam. Maar ik bedoel, de druk, en zeker door social media en zo, van ik moet dat zijn, ik moet er zo uitzien, ik moet... Dat ze daar proberen... Dat bedoelt mij vrij zijn, dat los van wat andere mensen zeggen of vinden dat zij moeten doen, dat ze gewoon voelen wat zij denken dat ze moeten doen en daar vol een bak kunnen voor gaan.
Mm-hmm. En stel nu dat zij binnen 30 jaar geïnterviewd worden over hun puberteit en over hun tienerjaren. Wat hoop je dan dat ze ervan meegepikt hebben of onthouden hebben? Wat hoop je dat ze vertellen?
Dat ze eigenlijk altijd gelogen hebben over het feit dat ze mij niet grappig vonden. Dat hoop ik.
Ja.
Voor de rest, ik weet niet. Ik heb daar dikwijls over met vrienden en vriendinnen die ook kinderen hebben. Soms kun je streng voor je ouders zijn in retrospect. Ik bedoel van, ja, hoe mijn ouders toen deden. Of...
Mm-hmm.
En zeker door zelf vader te worden, ben ik milder geworden wat betreft het traject dat mijn ouders gereden hebben als ouders. Namelijk, ze hebben de best mogelijke versie van zichzelf gedaan, wisten zij beter.
Mm-hmm.
En je denkt dan als kind van, ja, maar ik ga dat toch anders doen en beter en ik ben daar ambitieus in. En zelf al... En ik ben streng voor mezelf, maar in de meest milde vorm denk ik dan van... Oké, maar ik ga wel echt mijn best gedaan hebben.
Ja.
En ik ga toch andere dingen gedaan hebben, dan andere accenten gelegd aan mijn ouders. Maar ik maak me geen illusies. Zij gaan sowieso mij dingen verwijten. En zeggen van, oh, dat vonden wij vreselijk. Of,
dat
of,
contract of, van die smartphone. Ja. Kom aan.
Of daar schoot het tekort, of daar heb je iets proberen te forceren. Wat het ook is, het zal sowieso... zo zijn.
Ja.
Dus geen idee wat die later gaan zeggen. Ze hoeven niet te zeggen dat ik een goede vader was of zo. Ik hoop gewoon dat ze op hun tienerjaar kunnen terugblikken en zeggen van... Er zijn genoeg momenten die we koesteren en waar we echt veel aan gehad hebben.
We zullen het weten te ontdekken binnen zoveel jaar. Misschien als een van mijn kinderen, een van uw kinderen interviewt.
Oh, mooi. Ja, prachtig.
Ik hoop dat we het nog mogen meemaken, Steven.
Ja. Zeg het eens, jongens. Vertel maar, hoor.
Nee, ja, dikke merci om zo open je verhaal te doen. Ik vond het heel fijn.
Veel plezier.
Voor mij valt dat best mee qua cringe-gehalte, eigenlijk. Ik heb me niet zo geërgerd of met mijn ogen moeten rollen van wat zegt Steven nu. Maar ik ben zelf ook een gênante moeder, dus misschien dat mee.
Dat ik het wel goed aanvoel. Er is een vorm van empathie. Waarvoor een grote dank.
Ja. Ik heb ook nog een klein cadeautje. Er is niet alleen de podcast, Typisch Tieners, er is dus ook het boek. En ik heb net gehoord dat u al graag eens inleest. Dus voilà. Dat is voor jou.
Leuk, alsjeblieft. Dank je wel. Interessant, Typisch Tieners van nu.
Ja.
Ah, je hebt het geschreven?
Ik heb het even afgeschreven, ja. Oh. Ja. Ik had nog wat vrije tijd en toen heb ik al
een boek. Tussen de soep en de patat. Kinderen opvoeden, ook een keer. Ja. Prachtig.
Voilà. Dus,
dank je wel, Sarah. Nee, ik ga dan met plezier lezen.
Ja. Veel leesplezier en dan tot binnen 30 jaar als we samen naar die podcast luisteren van onze kinderen.
Ik kijk daar nu al naar uit.
Ja, voilà, gaat tof zijn. Merci.
Graag gedaan.
Voilà, dit was Typisch Tieners, een podcast van de Gezinsbond. Ik hoop echt dat je ervan genoten hebt. Vond je het fijn om te luisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en laat gerust een review of sterrenrating achter. Zo help je ook andere ouders om ons te vinden. Zit je nog met een vraag, wil je graag meer info? Bekijk dan zeker eens het aanbod van de Gezinsbond op gezinsbond.be, want wij doen uiteraard veel meer dan alleen die boeiende podcasts maken. Merci voor het luisteren. Ik wens je een leuke tijd met je tieners. Hou het plezant en doe vooral niet al te gênant.